Goedemorgen. Het is meer dan 30 jaar geleden dat ik bij u in de gemeente was. Voor de eerste keer gaat meer dan 30 jaar terug. En ik denk 10 jaar geleden was ik hier voor het laatst. Dus sommige mensen kennen mij nog wel. En voor andere mensen ben ik een geheel nieuw fenomeen. Mijn naam is Ben Schot. Mijn vrouw heet Marlies. Wij zijn al meer dan 40 jaar getrouwd. 3 kinderen. Ik kom oorspronkelijk uit de Jong en Vrij. De Stichting voor School Evangelisatie en Training Discipelschap met Nico van Biljouw, bij sommigen van u nog wel bekend. En toen ik 18 jaar was, toen heeft de Heer me geroepen en mocht ik tot geloof komen. Dat was geweldig. En nu ben ik 61. Dus ik ben al wat dichterbij inmiddels. En toen ik vanochtend in de auto zat naar u toe. Ja, ik had er heel veel zin in. Want ik dacht, ja, dat is toch wel geweldig. Na zoveel tijd en ook weer mensen ontmoeten. Ik ben ook helemaal geknuffeld toen ik binnenkwam. Was geweldig. Maar toen ik onderweg was, dacht ik, Heer, wat... Ik had me natuurlijk wel voorbereid. Maar ja, Heer, wat wilt u nou eigenlijk echt gaan zeggen? En er kwam een tekst in mijn gedachten, en ik heb die begrippen deze ochtend ook al voorbij horen komen. Dat de Heer zei, troost mijn volk. De Heer wil troost geven. En de Heer wil uitzicht geven. En de Heer wil ons helpen en ons richting geven daar waar we misschien verdwaald zijn geraakt. Of waar we ons hebben teruggetrokken. Of waar we geen zicht meer hebben. En u komt uit een rijke Pinkstergeschiedenis. En ik ook. En daar ben ik blij mee en daar ben ik trots op. Maar ik wil er ook wel bij zeggen. Dat als de school voor acteurs wordt, als die wordt opgeheven. Dan kunnen mensen altijd nog bij ons in Pinksteren terecht om te leren hoe je moet acteren. Want ja, wij zijn toch wel dikwijls mensen van hoe fijn het allemaal is en hoe goed het gaat en geweldig en prijs de Heer en halleluja en broeder sta je nog in de kracht en dat soort geleuter. Maar dat is natuurlijk heel dikwijls niet zo. Of ben ik nu in een gemeente gekomen, bent u inmiddels zo doorgegroeid dat u zegt nee hoor, het is hier echt dat oude lied... immer glorie, alle dagen zonneschijn. Nou, dat is echt hier, dat is Vlaardingen. Dat lied is over ons geschreven. Dat zal toch wel niet, hoop ik. U zal toch wel gewoon eerlijk zijn. Het is de periode waar we nu in zitten volgens het kerkelijk jaar is Epifanië. In de katholieke kerk is dat wat meer toegespitst op 3 koningen. Maar in de protestantse kerk betekent dat eigenlijk de periode... waarin de Heer Jezus verschijnt nadat hij is opgestaan. Het woord betekent ook openbaring of verschijning. En ik wilde met u spreken, we hebben Pasen net gehad, ik wilde met u spreken over wat er daarna eigenlijk gebeurde. De Heer Jezus was opgestaan. En dat was voor de discipelen, was dat toch een hele verwarrende periode. En ik wil met u 4 voorbeelden lezen en bespreken... van mensen waar de Heer Jezus, waar de Heer Jezus wat tegen gaat zeggen, nadat hij is opgestaan. En waarom doe ik dat? Omdat Jezus, de Zoon van God, gestorven voor onze zonden en opgestaan, hij is niet een begrip of een leerstelling, maar hij is een persoon. Hij is iemand. Hij is niet, dat zeggen we dan met Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan. Maar dat betekent dus dat hij er is. In het boek Openbaring wordt van Jezus gezegd, hij die is, die was, die komt. Wat staat er als eerste? Hij die is. Hij is hier. Hij is een persoon. En niet zomaar een persoon. Hij is een persoon die vrijwillig voor ons wilde sterven. Zonder enige bijoogmerk. Zonder er zelf op vooruit te gaan. Wij worden helaas in het nieuws regelmatig geconfronteerd met mensen die bereid zijn om ergens voor te sterven. Alleen is dat wel uit eigen belang.
Je hebt zo'n bomgordel om. En dan je trekt ergens aan of je drukt ergens op, dat weet ik niet. Ik heb er geen één. Maar
de gedachte is dan dat je, omdat je dat voor de zaak doet, straks beloond wordt met 70 maagden of zo. En weet je wat nou zo triest? Ik vind dat echt wel triest. Dat het schijnt te berusten op een misverstand in de vertaling. Het schijnt dat het de maagd van 70 is. Dus, dus wel even schrikken als je op dat knopje gedrukt hebt en je doet je ogen weer open natuurlijk. Maar wij volgen iemand en hij is hier in ons midden vandaag. Die voor ons gestorven is zonder daar zelf iets voor terug te willen krijgen. Het was hem alleen maar om ons te doen. Is dat niet fantastisch? Het was Goede Vrijdag en ik kwam uit mijn werk. Ik zat in de auto en daar was een interview met een jonge knul. Ze hebben elke vrijdag hebben ze een soort interview met een puber. De puber van de week wordt dat genoemd, Radio 1. En ze vroegen aan hem, het zijn allemaal standaardvragen. Wat wil je voor later? Toen zei hij, ik wil een goede toekomst hebben. En toen vroegen ze door. Zei hij, maar wat is nou een goede toekomst? Zei hij, een goede toekomst is dat ik straks een mooie auto heb. En dat ik een lieve vrouw vind. En dat er kinderen zijn, dat ik een mooi vrijstaand huis zal hebben. Maar die kinderen in kunnen opgroeien. En dat is een goede toekomst. En toen dacht ik, de Heer Jezus heeft toch ook dat soort dingen moeten denken. Wat zou mijn toekomst zijn? En hij zal toch ook om zich heen gekeken hebben. En hij zal toch ook gedacht hebben, dat moet toch geweldig zijn. Om een lieve vrouw te trouwen. Om een leuk huis voor mezelf te hebben. Kinderen te zien opgroeien. En hij heeft helemaal vrijwillig, omdat hij aan ons gedacht heeft, heeft hij dat allemaal opzij geschoven. Hij heeft gezegd, nee, ik zie af van mijn eigen geluk, maar ik ga op zoek naar jouw geluk. Dat zei hij, tegen mij en tegen u. En dat ontroert me telkens weer. En toen was hij gestorven. En toen is hij opgestaan. En toen was er een vrouw. En die vrouw die was zo verdrietig. Want haar Jezus, de Jezus waar ze zo van hield, die ze ook volgde. Die Jezus die haar nieuw gemaakt had, die was dood. Die was gestorven. Maria van Magdala, een vrouw met enorm veel verdriet. Uitzichtloos verdriet. En ze gaat op zoek, en ik lees u daaruit voor, u hoeft het niet op te zoeken. De Bijbel zegt immers dat het geloof is uit het horen. En er staat ook zaligheid die voorleest, dus dat wil ik graag zo houden. In Johannes 20 staat het volgende. En Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende. Terwijl ze dan weende, boog zij zich voorover naar het graf. En ze zag twee engelen zitten, in witte klederen. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En ze zeiden tot haar vrouw, waarom weent gij? Ze zeiden tot hen, omdat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde ze zich om en ze zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende dat het de hovenier was en zeide tot hem, Heer, als gij hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Ze keerde zich om en zeide tot hem in het Hebreeuws, Rabuni. Dat wil zeggen meester. Deze vrouw heeft zoveel verdriet, zo ontzettend veel verdriet, dat ze niet meer weet wie Jezus is. Toen mijn moeder stierf,
Toen heeft mijn vader het niet lang meer volgehouden. En ik weet nog, toen we in het ziekenhuis waren, dat hij tegen me zei, jongen, je kan ook te veel van iemand houden. Zoveel verdriet dat je geen zicht meer hebt. En hier is iemand die heeft zoveel verdriet dat ze het niet meer weten eigenlijk. Het is zo erg dat als Jezus zelf voor haar staat, ze het niet meer kan zien. Ze gewoon, moet je nagaan, ze is met de Heer Jezus mee geweest. Hij heeft haar bevrijd van al die boze geesten. En nu staat ze voor hem en ze ziet niet dat het Jezus is. Het is zelfs zo dat ze zich weer van hem afwendt. En dan zegt Jezus maar één ding. Hij zegt alleen maar haar naam. En dan weet ze het weer. En dan draait ze zich weer om en dan ziet ze het. En broeders en zusters, als u verdriet heeft, ik ken u bijna allemaal niet, maar misschien zijn hier ook mensen die echt verdriet hebben, die verlies hebben. En als het nu niet is, ik kan u verzekeren, dat gaat komen. Dat gaat gewoon een keer komen. Dan mag u weten. En u hoeft dat, als dit nou het enige is wat u meeneemt vandaag, dan ben ik al blij. De Heer kent u persoonlijk. De Heer houdt zich niet bezig alleen met het heelal. Dat doet hij ook, want hij houdt alles in stand. Of met deze wereld. Of met Nederland. Ongelooflijk, hè? Ik heb zo'n programma gezien op televisie, de Machten van 10 heet dat. Dan begin je ongelooflijk ver weg en dan zoomen ze steeds factor 10 in. En dan, kijk, het licht gaat in 1 seconde, ik geloof 6 of 7 keer rond de aarde. Zo snel is dat, het licht. En die afstand van, zeg maar, buiten het heelal, waar het begint, zover we dat dan denken te weten. Dat zijn duizenden jaren dat licht moet afleggen eer het hier is. Zo ongelooflijk groot is dat. Dat zijn getallen dat als je daar een 1 neerzet, dan kan je tot aan Antwerpen nullen neerzetten en dat aantal kilometers en dan is het nog te klein. Zo ongelooflijk groot. En God houdt dat alles in stand. En God ziet dat allemaal en hij heeft het gemaakt. En dan, het is ongelooflijk, maar dan zoom je in en dan heb je eerst de hele tijd niks en dan na heel lang komt er een zonnestelseltje. Dat zonnestelseltje, dat is zo klein, dat is, als je hier een korrel zout neer zou leggen, in verhouding is dat zonnestelsel van ons nog kleiner. En dan zoom je nog verder in en dan kom je bij de aarde uit, hè, waar wij dan van denken dat het groot is, maar dat is zo'n klein bolletje, dat is helemaal niks. En dan zoom je nog verder in en dan krijg je Europa. Nou ja, dat is zo klein dat het eigenlijk haast niet bestaat. En dan zoom je nog verder in. En dan kom je in Nederland en nog verder in. En dus zo klein, dan kom je in Vlaardingen. Nou ja, en dan nou, dat is zo klein, dat bestaat haast niet. En dan is er een schoolgebouwtje. En in dat schoolgebouwtje, daar zit een mensje dat is zo verschrikkelijk klein. En God die zegt, hé, daar staat Ben. Hij kent mij bij mijn naam. Hij kent u bij uw naam. God is niet de God alleen maar van het grote en van de massa. Nee, hij houdt van u persoonlijk. Fantastisch. En deze vrouw die is helemaal zonder enig uitzicht. De enige man die in staat was om haar vrij te maken. Om haar een nieuw leven te geven, die man is dood. En dan ineens zegt die man, Maria. En ze draait zich om en ze zegt, u bent het Heer. En hou je oren open als je in nood bent. Als je verdriet hebt, laat je niet blind maken. Maar hou je oren open. Want dan zou je horen dat hij zegt, Suzanne. Henk, Klaas, Marianne, ik hou van je. Is dat niet geweldig? Zo is de Heer. In het andere Bijbelgedeelte dan komt hij naar de toe en dan zegt hij gegroet. Maar eigenlijk staat daar een woord wat eigenlijk betekent blijdschap. Wees blij. Vrede zij met u, zegt hij dan. Niet verdriet, maar vrede. Geen wanhoop, maar blijdschap. Dat wil de Heer geven, ook als het moeilijk is. Daarom moeten we dat ook niet ontkennen. Deze vrouw ontkent helemaal niet dat ze verdriet heeft. Die denkt niet, nou, hop, tranen weg, mascara op, hop, naar de samenkomst, halleluja. Nee, die vrouw die huilt. Een ander verhaal, dat is ook is eigenlijk net zo tragisch, dat is het verhaal van die Emmausgangers. Ja, dat kent u allemaal uit uw hoofd, dus ga ik niet helemaal voorlezen. Maar voor die mannen was het ook helemaal afgelopen eigenlijk. Zoiets als 3 weken geleden terug, zoals ik me voelde als Feyenoord supporter. Maar dan in het kwadraat, dat hadden hun. Dat was alleen nog maar verliezen. Het was alleen nog maar afgegaan. En dan komt dat moment in Lucas, ik lees het u voor. Dat ze lopen zo samen en ja, het hele avontuur is afgelopen. Jezus is gestorven. En dan lopen ze en dan komt er nog iemand bij. En die schijnt nergens van te weten. Ik heb dit wel eigenlijk zelf ook wel meegemaakt, broeders en zusters. Deze mannen, daar was alles aan beloofd eigenlijk. Hè? Het koninkrijk van God zou komen. En ze hadden daar al het nodige van meegemaakt. Hè? Jezus die met dat brood en die vissen en over dat water lopen. En doden werden opgewekt, blinden gingen zien, lammen gingen lopen. Hadden ze meegemaakt. En nou ging het gebeuren en er was ze van alles beloofd. Het zou fantastisch zijn. En in één klap blijkt dat het allemaal gewoon niet waar is. Dat is erg. Dat moet toch verschrikkelijk zijn? Ik weet nog wel dat er een moment was dat ik dacht, alle ziekte en alle verdriet en alle teleurstelling, dat is allemaal van de duivel. Wat ook wel zo is natuurlijk. Alleen wat erbij verteld werd, is dat ik hoefde dat allemaal niet meer mee te maken, want Jezus was voor mij gestorven. Ik hoefde niet meer oud te worden, ik hoefde niet meer grijs te worden, ik hoefde niet meer dik te worden, hoefde allemaal niet meer. Ik zou gewoon, alles zou glorie en halleluja zijn. Maar het was gewoon niet waar. En ik dacht, ik ben dus heel erg gaan twijfelen. Ik ben erg gaan twijfelen, daar komen we straks nog wel op terug. En deze mannen, die zeiden ook, ja, wij dachten dat hij gekomen zou zijn, maar en wat moet je nou doen als je in die situatie zit? Laten we even interactief doen. Want u zit me aan te kijken of ik in een makreel veranderd ben. Wat zou je dan moeten doen? Als je nou echt gedacht had dat er iets zou gebeuren. Je vrouw is ziek, je bidt ermee, er gebeurt niks. Wat moet je dan doen? Wat heeft Jezus gedaan met die 2 kerels die weer naar Emmaus gingen? Ging de Bijbel open doen. Ja, dat is toch mooi? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Niet maar om een paar bijbelteksten. Nee, al de schriften. De hele Bijbel. En ze naderden het dorp waar ze heen gingen en hij deed alsof zij verder zou gaan. Alsof hij verder zou gaan. En zij drongen sterk bij hem aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En hij ging binnen om bij hen te blijven. En het geschiedde toen hij met hen aanlag dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hen toereikte. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem en hij verdween uit hun midden. Ook deze mannen zagen gewoon niet meer wie Jezus was. Pas toen hij de hele schrift weer opende. Alles in evenwicht gingen begrijpen wat de schrift zei. Konden ze hem weer ontmoeten. En hij brak het brood. Hij vierde eigenlijk avondmaal met ze.
En ineens zagen ze het weer. Oh, maar zo zit het in elkaar. Is dat dan niet waar, broeders en zusters, alles wat hun beloofd was? De lammen lopen, de blinden zien, nooit geen gebrek meer, rijk zijn, gezond zijn. Is dat dan allemaal niet waar? Is dat niet voor ons? Hoeven wij niet te verwachten dat er voorspoed en zegen ons deel zal zijn? En dat we nooit ziek zullen zijn. Is dat dan allemaal niet waar? Dat is wel waar. Alleen de werkelijkheid is toch anders. Maar er komt een dag dat de werkelijkheid wordt ingehaald door de waarheid. Er komt een dag dat alle tranen worden afgewist. Er komt een dag dat we geen afscheid meer hoeven te nemen. Dat gaat gebeuren. En voor zover ik nu nog hier op aarde leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Thans zien wij nog niet dat alles hem onderworpen is en dat alles ons onderworpen is. Dat zien we nog niet. Maar wat zien wij wel? Wij zien Jezus, die daar al op ons wacht, in heerlijkheid. Amen. Dus als je teleurgesteld bent, moet je naar Jezus kijken, zoals hij in de schrift tot ons komt. Nou, dan hebben we Thomas, hè. Thomas is een van mijn favoriete apostelen. Van Thomas, hij is spreekwoordelijk, hè. Want als iemand overal altijd maar aan twijfelt, dan wordt er gezegd, ja, maar hij is een ongelovige Thomas. Maar Thomas is gewoon die is fantastisch. Ja, jij bent een gelovige Thomas, dus dat telt niet. Weet je wat er van Thomas staat? Thomas die zei, laten wij met hem meegaan en sterven. Toen Jezus naar Jeruzalem ging, zei Thomas, weet je wat, we gaan gewoon met hem mee, dan sterven wij ook. Maakt mij niet uit, maar ik wil bij hem zijn. Dat was Thomas. Maar Thomas was wel realistisch. Thomas was wel eerlijk. En op een gegeven moment, ja, iedereen door het dolle heen, weet je wel. Jezus is opgestaan, maar ja, dan was hij er weer niet. En dan zegt hij, en na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zei, de vrede zij u. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Het lijkt haast een soort berisping, maar toch geloof ik dat niet. Kijk, de Heer zoekt mensen die echt zijn en die eerlijk zijn. En Thomas die zegt, ja, ik vind het allemaal goed en wel, en iedereen mag van alles zeggen. Maar ik wil het zeker weten. Ik wil het echt. Ik wil dat het ook voor mij echt is. En dan gaat hij zover. Dan zegt hij, luister eens. Wat jullie me allemaal ook vertellen, ik vind het best. Maar ik zou eerst zelf die handen moeten zien waar die gaten in zitten. En ik zou mijn hand in zijn zij moeten leggen waar het bewijs werd geleverd dat hij gestorven is. En als ik dat doe, dan geloof ik. En wat zegt de Heer dan? Ja, luister eens, daar gaan we niet aan beginnen. Je moet gewoon geloven en je moet luister nou gewoon naar de rest en loop mee en dan is het allemaal goed. Nee, volgens mij is de Heer alleen maar voor hem toen nog even gekomen, daar bij die jongens, bij zijn vrienden. En dan gaat en zegt hij tegen die Thomas, jij hebt een verlangen gehad om het zeker te weten? Oké, kom maar en raak mij maar aan. En als je twijfelt, dan is de Heer daar niet boos over. Ik weet heus wel dat er staat, wie twijfelt moet niet menen iets te ontvangen, dat weet ik ook wel. Ik ben een enorme twijfelaar, maar ik heb nooit aan de Heer getwijfeld. Waar ik aan twijfel is mijn vermogen om echt te begrijpen hoe het nou echt zit. Aan de Heer twijfel ik niet. Ik ben de Heer is in mijn leven gekomen. Hij is bij me gekomen. Ik heb hem ontmoet. Je kan toch nooit twijfelen of je iemand ontmoet hebt, ja of nee? Die heb je toch ontmoet? Maar ik twijfelde wel aan of ik het wel allemaal goed begrijp. En of ik het nou wel allemaal echt op een rijtje heb. En of ik het nou wel echt goed kan uitleggen aan mezelf en aan een ander. Zullen we dat nou eens wat meer gaan doen met elkaar? Dus wat meer zeggen, ja, de Heer is fantastisch. Maar echt helemaal begrijpen doe ik het toch ook weer niet. Hoeveel hebben we vanochtend tegen elkaar gezegd, de Heer regeert. Nou, iemand die regeert bepaalt wat er gebeurt, of niet? Nou, snapt u het dan, als u naar het journaal kijkt? Ik niet. Maar aan de Heer twijfel ik niet. Want die is geweldig. En daarom is er maar één ding wat ik dan kan zeggen, als ik het weer niet snap. Dan kan ik maar één ding zeggen, zeg ik, Heer, mag ik u alstublieft aanraken, Heer? En wilt u mij alstublieft aanraken? En dan gebeurt er iets in je binnenste. En ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen, maar ik weet wel dat u precies begrijpt wat ik bedoel als u de Heer kent. Dan komt hij weer. En dan weet je weer diep van binnen, ja, hij is er en hij houdt van me. Dat vind ik, ja, nou ben ik al zo lang op de weg. En dan moet ik me natuurlijk weer even oppakken dat ik weer niet heel erg sentimenteel met tranen ga staan. Maar dat ontroert me echt. Dat de Heer zo fantastisch is. En dan als laatste voorbeeld is Simon Petrus. Nou, als er toch één kneus rondliep, als er één loser was. Nou, hij was echt een loser, hè? Petrus, die leek dan wel stoer, maar toen het erop aankwam, zei hij, die vent die ken ik niet. Daar wil ik niet mee worden geassocieerd. Hoe zei je? Jezus? Nee, die gozer ken ik niet. Nooit van gehoord, wil ik niet. Nee, ik niet. Wat moet die man zich ellendig gevoeld hebben? Wat moet die man teleurgesteld zijn geweest in zichzelf? Hij die zo met zijn neus overal bovenop gestaan heeft. Hij die alles heeft meegemaakt. Met de Heer. Die heeft grotere wonderen meegemaakt dan wij kunnen bedenken. Op water gelopen. Ben je er nog? Op water gelopen. En dan zeggen. Nee. Heb ik niks mee te maken met die man. Die Jezus. Een watje. Een angsthaas. Iemand die zijn allerbeste vriend in de steek laat. Zeg, zoek het maar uit met je kruis. En dan, fantastisch, dan verschijnt Jezus en dan zegt hij tegen de discipelen, jongens, straks, hè, dus na de opstanding, zegt ga ik jullie ontmoeten een eindje verder, daar bij het water. Zeg tegen Petrus dat hij ook komt. Dan gaan ze en Petrus die zegt, staat er ook, en Petrus zei, ik ga vissen. Petrus die dacht, ik ga maar verder waar ik toen gestopt ben. Hij werd geroepen toen hij aan het vissen was. Nou ja, en het is voorbij. Hij is gewoon een ongelooflijk zulthoofd. Hij deugt eigenlijk helemaal niet voor het koninkrijk van God. Hij gaat maar weer verder waar hij toen gestopt is. Hij gaat weer vissen. En dan komt weer Jezus en hij roept hem op precies dezelfde manier als de eerste keer. Alsof de Heer zeggen wil tegen Petrus, joh, weet je nog, toen ik je riep, kom. Kom maar, dan gaan we weer verder. En dan komt er iets waar ik nooit van, wat ik eigenlijk niet zo goed begrepen had. Ik dacht altijd, hè, dan zitten ze bij dat vuurtje en dan zegt Jezus tegen Petrus, Petrus, hou je van me? En dan zegt Petrus, ja Heer, ik hou van u enzovoort. En dan denk ik, waarom moet dat nou drie keer? Toe nou Heer, het is al zo rot voor die man. Hij zegt toch dat hij van u houdt, dan is het toch goed. Dan gaan we toch samen weer verder en dan is het toch klaar. Nee, tot drie keer toe, waar die andere gasten ook bij zitten. Hou je nou, ja, maar hou je nou van me? Ja, ik hou, ja, maar Petrus, hou je nou van me? Het was voor Petrus echt niet genoeg om opnieuw te beginnen. Want Petrus was nog steeds in zijn gedachten iemand die moest slagen. Die het goed moest doen. Petrus was iemand die dacht, ik ga het goed doen. Ik ga de Heer volgen. Ik ga eerlijk zijn. Ik ga echt zijn. Enzovoort, enzovoort. We zitten hier helemaal niet op te wachten. Op zulke mensen. Denk je nou dat de Heer zit te wachten op mensen die hun beste doen? Dat is ons beste sowieso al niet goed genoeg. Er is maar één best en dat is paasbest. Dat is het best van de Heer Jezus. Dat is het enige best wat goed is. En wat deze man moet leren, is dat het dat niet bepalend is of hij het goed doet of dat hij het fout doet. Er is maar één ding bepalend. Dat de Almachtige God in de Heer Jezus naar je toe komt en maar één ding van je vraagt. Hou je van me. Meer niet. Zullen we stoppen, broeders en zusters, om onszelf te veroordelen daar waar God ons vrijspreekt? En u zit hier misschien en u denkt misschien, ja, wij moeten eens weten van de week wat ik toen gezegd heb, waar ik toen naar gekeken heb, of wat ik toen nagelaten heb. Maar de Heer weet het toch allemaal. En de Heer heeft toch gezegd, ja, maar ik heb alles wat tegen je getuigd, heb ik aan het kruis gebracht. Hou er nou mee op met dat zoeken naar het goed te doen. Ik zeg niet dat je er een zootje van moet maken, maar ik zeg dat je van de Heer moet houden. En als je dan van de Heer houdt, dan zegt hij, kom maar jongen, ik heb nog wat te doen voor je. Ga dit maar doen, of ga dat maar doen. En dan hoef je niet bezig te zijn met alles wat je fout doet. Laten we nou toch eerlijk zijn jongens, we zijn toch allemaal ook af en toe ook gewoon kneuzen of niet. Dat is toch gewoon zo. Maar laat me je dit vertellen, wij zijn niet in staat om iets van Gods liefde af te halen. Hij houdt niet van u vanwege wie u bent of wat u doet. Ik zou eerder willen zeggen, en dan heb ik het niet over u, maar laat ik het dan over mezelf hebben. Hij houdt niet van mij omdat, maar hij houdt van mij ondanks. Want de liefde van God is geen spiegel die terugkaatst wat wij geven, maar het liefde van God is een licht. Wat van zichzelf uitgaat. En of je nou verdrietig bent, of dat je teleurgesteld bent, of je nou twijfelt, of dat je altijd maar bezig bent met het falen van je, God houdt van je. En dat heeft Jezus willen zeggen na de opstanding. En daarom zou ik graag met u een lied willen zingen, en u kent het ook allemaal, maar laten we het zingen in het besef dat het werkelijk waar is, wat er in dat lied gezegd wordt.
Hij is hier, hij is bij ons, in ons hart, in ons huis, onder ons. Hij is hier, hij is bij ons, kom maar en vertrouw op hem. Leg je last maar neer bij de God die leven geeft. Geef je zorgen over aan hem. Open nu je voor het levend woord van God. Hij is liefde, hij is liefde.
Als je nou verdrietig bent, of teleurgesteld, of twijfelachtig, of schuldig. Zullen we het lied nog een keer zingen, onze ogen sluiten. Als je zegt, ja Heer, dat wil ik. Ik wil weer horen dat u mijn naam noemt. Of ik wil weer aangeraakt worden door u. Of ik wil weer begrijpen, Heer, wie u eigenlijk echt bent vanuit de schrift. Of ik wil nog een keer tegen u zeggen, Heer, het lijkt er misschien niet op in mijn leven, maar toch, ik hou van u. Dan mag u gaan staan. Hij is hier. Hij is bij ons. In ons hart, in ons huis, onder ons. Hij is hier. Hij is bij ons. Kom maar en vertrouw op hem. Leg je lasten maar neer. Leg je last maar neer bij de God die leven geeft. Doe je zorgen over aan hem. Open nu je hart voor het levend woord van God. Hij is lief. In ons hart, in ons huis, onder ons. Hij is hier,
hij is bij ons. Kom maar en vertrouw op hem.
Kom maar en vertrouw. Kom maar en vertrouw. Laten we de Heere God danken. Lieve God, dank u wel dat u bent wie u bent. Dank u wel, Heer, dat u bent in ons midden mocht zijn om ook ons een woord van troost te verkondigen. Om ons aan de hand te nemen, Heer, om ons gewoon, lekker gewoon, Heer, zoals we zijn. Gewoon bij u te brengen. Heer, dat we mogen zijn wie we zijn. Dat u ons begrijpt, dat u ons kent. Maar dat u ons veranderen wilt. En dat u ons wil aanraken. En dat u erbij wil zijn. Heer, en dat u ons wil troosten en wil bemoedigen. En ons een beeld geeft, Heer, van toekomst. Heer, dat de waarheid de werkelijkheid in zal halen. Amen, zo is het. En Heer, dat we u mogen zien en u mogen kennen. En dat als Heer de werkelijkheid nog niet door die waarheid is ingehaald, dat we wel weten dat u er bent. Want u, Heer, het is, hij is, hij was en hij zal er altijd zijn. U bent erbij en u gaat met ons door dalen en over bergen. Heer, en op dit moment willen we zegenen, Heer, al die mensen die zijn gaan staan in hun noden. Omdat ze gewoon willen dat u hun naam noemt. Of Heer, dat ze gewoon even zeker willen weten. Ze hebben u gekend. Maar ze weten het niet meer. Heer, raak ze aan. Zegen hen. Heer, of omdat je het gewoon altijd allemaal goed doet. En je van jezelf denkt, dat is het niet. Heer, of dat je het gewoon helemaal niet meer ziet, omdat je kapot bent van verdriet. Heer, net als die Emmausgangers. Heer, dat we het woord mogen openen en dat we u mogen kennen. Heer, we zijn allemaal gaan staan. Raak ons aan. Noem onze naam. Zet ons op onze benen. Heer, en maak ons één en krachtig, zodat de wereld ook u mag gaan zien, ook door ons heen. Lieve God, zo bidden we om uw zegen.